Sommigen zijn hier heel goed in om de lat behoorlijk hoog te leggen. Vraagt Diana, zei, ja, de vorige keer was ik er niet bij, dus. En nu verder daar nog eens een keer een streepje bovenop. Voor ik daarmee begin, probeer in een klein half uurtje tijd iets zinnigs te zeggen over al die woorden die we zo net hebben gehoord. En dat is eigenlijk natuurlijk onbegonnen werk. Nog een kleine correctie op de introductie zoals die op de uitnodiging stond. Waarvoor ik ooit eens een klein verhaaltje had gemaakt. Maar dan zie je op een gegeven moment ook dat de tijd weer verder gaat en dat er de situaties veranderen. Mijn hobby's zijn nog hetzelfde, mijn interesses zijn nog hetzelfde. Alleen ik ben geen gemeentepredikant meer. Want sinds 1 februari ben ik, zoals het dan heet in kerkkringen, net emeritaat. Een emeritus, en dat klinkt alsof je een rare besmettelijke ziekte onder de leden hebt. Dat is dus niet zo. Ik geniet daar met volle teugen van. Maar ik heb dus geen eigen gemeente meer. Ik preek nog her en der. En ik ga nog her en der voor. En zo ben ik ook vanochtend weer een keer bij u te gast. En dat doet mij deugd. Goed. Dat gezegd hebbende. Het volgende. Een vraag. En het is geen gewetensvraag hoor. Dus je hoeft niet meteen onrustig op je stoel te gaan zitten draaien. Maar zijn er onder jullie ook kijkers van het dagelijks programma De Slimste Mens? Heel voorzichtig, ik hoop ik de oké, kijk, als er één schaap over de bekende dam is, volgen er meer. Nou, het is een kennisspel, dagelijks aan de orde. En de laatste beslissende ronde van dat spel, die heet Het Collectief Geheugen. Daar kun je de meeste punten mee scoren. Een achterliggende gedachte van dat onderdeel is dat er beelden zijn die in ons aller geheugen zijn opgeslagen. Dus een collectief geheugen. Nou moet gezegd worden, dat valt in de praktijk vaak vies tegen. Maar goed. We laten Philip Freriks en Maarten van Rossum en hun kandidaten voor wat ze zijn. Maar houden die uitdrukking het collectief geheugen vooral wel vast. Al was het maar omdat we er Mozes vandaag een nadrukkelijk appel op horen doen. Sleutelwoord daarbij is gedenk, herinner je. Sowieso een sleutelwoord in dat laatste boek van de Torah. Debarim. Of zoals het in de kerkelijke wereld is gaan heten, Deuteronomium. Dit zijn de woorden. Zo begint het. Dat is ook in het Hebreeuws de titel geworden. Zoals bij alle Torah boeken. Debarim. De woorden. Maar via de Griekse vertaling van het Oude Testament, het Eerste Testament van Torah, profeten en geschriften, is dat dus voor heel veel Deuteronomium geworden. De wet ten tweede male. De wet opnieuw. Maar dat roept natuurlijk meteen een vraag op. Waarom alles nog eens? Waar is dat voor nodig? Nou, daar hebben bijbelwetenschappers allerlei prachtige theorieën op losgelaten. Maar daar ga ik u dus niet mee vermoeien. Niet omdat dat geen zinnige gedachten zouden zijn. Ze zijn soms heel bijzonder. Maar omdat je er als gewoon welwillende schriftlezer toch vaak niet zo heel veel wijzer van wordt. Veel minder wetenschappelijk, maar daarom niet minder aantrekkelijke benadering, vond ik bij mijn zeer gewaardeerde collega Alex van Lichten. Sommigen van u ook niet onbekend. Jarenlang hier predikant in Sneek. En ook als voorganger hier. Bij die gedachte van de noodzaak van het opnieuw vertellen, verwijst hij naar een ander groot werk uit de wereldliteratuur, zoals hij dan zegt, A.A. Milne's Winnie the Pooh. Jazeker. Als ze vertellen, de vader van Christopher Robin aan het eind van zijn eerste verhaal over Winnie de Pooh tegen zijn zoontje zegt dat er nog veel meer verhalen zijn over wat die beer en zijn vriendjes met Christopher Robin samen voor avonturen hebben beleefd, dan zegt het jongetje, let op. Ja, dat weet ik wel. Maar Pooh weet dat niet zo goed. Daarom wil hij graag dat het hem weer verteld wordt. Want dan is het een echt verhaal en niet alleen een herinnerding. Daarom is er op de wet opnieuw in deze woorden. Dan is het een echt verhaal en niet alleen een herinnerding. Dan horen we het als voor ons bestemd. En niet alleen maar iets uit een grijs verleden ver achter ons. Het is opnieuw nieuw. Ja, en dan ga je jezelf vragen stellen. Oké, wat leer ik hiervan? Wat betekent dat voor mij? Wat doe ik ermee? Wat maakt jou als mens nou echt tot mens? Dat zijn vragen die je niet kunt overslaan. Want het is hier leren en onthouden of negeren en vergeten. Zoiets als een makkelijke tussenweg is er niet. En ja, vergeten, dat is het einde. In de woorden van de grote Baal Shem Tov, vergeten is ballingschap, gedenken het begin van bevrijding. Maar nou stelde ik zo net die vragen in de ik-vorm. En zo komt het dichtbij. Ieder van ons kan zich die vragen op die manier stellen. Wat doe ik ermee? Wat zegt het mij? Waar raakt het mij? Maar laten we daarbij niet vergeten, vooral wel bedenken, dat de barim, de woorden, vooral in termen van gemeenschap, collectief, samenleving spreekt. Abraham Joshua Heschel, een beroemd, belangrijk Joods rabbijn, werd niet moe te benadrukken dat het in alles, en dus zeker bij die Torah uit de hemel, om de goede aarde gaat. Om een leefbare wereld met een menselijk gezicht. En dus liep hij als rabbijn in de eerste rij naast Martin Luther King, toen het ging om de burgerrechten van alle niet-blanke Amerikanen. Het gaat in alles om het morele karakter van de liefde. En daar zet onze parasha van deze Shabbat dan ook bij in. Hoor maar. Wanneer jullie je gehoorzaam houden aan deze voorschriften, zal de Eeuwige, je God, zich van zijn kant houden aan zijn liefdesverbond met jullie. Zoals hij jullie voorvaders al onder ede heeft beloofd. Hij zal jullie liefhebben en zegenen. En dus onuitsproken zullen wij hem liefhebben en hem zegenen. De voorvaders. Ze komen er opeens zo tussendoor. Abraham voorop. Abraham die de sprong van het geloof waagde, hoorden we in de woorden uit het nieuwe hernieuwde verbond. Die de sprong van het geloof waagde en opbrak, op weg ging, naar een onbekende horizon, maar met een belofte. En hij wordt ons als gemeente van Yeshua Mashiach als een voorbeeld gesteld. Elke keer weer. Abraham brak op, ging op weg. Opbreken gesproken. Volgens sommige geleerden is de Berim eigenlijk één verzameling vol preken. Nou, wat voor preken? De eerste zin in de eerste preek van Mozes klinkt zo. Jullie hebben lang genoeg bij deze berg gezeten. Vooruit, trek op. Dat klinkt als een marsbevel. Bedoeld voor het volk dat ooit door God is geroepen en door God is verzameld rondom zijn eigen plek, zijn berg. Maar ze moeten nu op weg. Maar het betekent dat deze gemeenschap met één ruk wordt weggetrokken uit de zekerheid van het zitten bij de berg van God. Wat gebeurt er met je als je dat loslaat? Want dan raak je toch compleet ontregeld. En wie zit daar nou op te wachten? Geloven, dat zien wij toch vooral als een soort bron van gemoedsrust en zekerheid. Maar Mozes heeft maar één mededeling. Op weg! Het is alsof hij duidelijk wil maken. Leren. En daar is hem heel veel aan gelegen. Daarover zo meer. Maar leren begint met je. Als je die schok als het ware toelaat. Dat je op weg moet. Dat je je zekerheden uit handen moet laten slaan. Alles wat vertrouwd en lief was. En op weg gaan. Lege handen. Om die opnieuw te laten vullen. Al gaande door de eeuwige. Nogmaals. Denk aan aartsvader Abraham. Leren. En dat is een belangrijk iets in de parasha van deze Shabbat. Leren begint met het verlaten van jouw eigen religieuze comfortzone. Het betekent vragen toelaten. En de ontnuchtering van het gewone leven proeven. Want je bent onderweg. En het nieuwe land. Het is nog niet eens in zicht. Laat staan dat je er al aangeland zou zijn. Wie te snel en te eigenmachtig zich wil settelen, maakt van dat beloofde land een menselijk, al te menselijk project. Met alle gevolgen van dien, denk je dan wel eens. Maar wie het aandurft om op weg te gaan, ja, die begrijpt ook meteen het belang van leren. Want ja, je wil natuurlijk niet verdwalen. Het moet wel ergens naartoe gaan. En dus is er ten diepste ook helemaal geen alternatief. Negeren en vergeten zou uiteindelijk, ja, dat is geen optie. Dat ervoor gekozen wordt is een ander verhaal, maar het is uiteindelijk geen optie. Alles wat van levensbelang is, moet onthouden worden. En verwerkt worden. En zo vruchtbaar gemaakt worden voor de toekomst. Onderwijs is de voorwaarde bij uitstek voor het voortbestaan van de mensheid. Een beschaafde mensheid. Wel te verstaan. En elke overheid die meent daarop te kunnen bezuinigen, moet dus wel weten waar dat toe kan leiden. Want nogmaals, vergeten is het. Het is het einde. Dan is alles voor niets gedaan en gezegd. Dan verliest het leven, dan verliest de samenhang, de samenleving zin en samenhang. Dan is het de dood in de pot. Want zodra het proces van leren ophoudt, is er niets meer dat ons herinnert aan het verhaal van hemel en aarde, van God en de mensen. Nogmaals, onderwijs in de dingen van God, de God van Israël, is dé voorwaarde voor het voortbestaan van de hele mensheid. De hele mensheid. Israël is geen doel in zichzelf. Het is pas pro toto, deel voor het geheel. Het bijzondere verhaal van Die bijzondere God met dat bijzondere volk wil zo wijd als de wereld zijn. Het gaat om mens worden. Het gaat om die diepe wijsheid, zoals die al door de al eerder genoemde Heschel in een heel mooi klein zinnetje is verwoord. Als hij zegt, ik heb een opdracht, dus ik ben. Ingewijden in de filosofie zullen de knipoog ervan herkennen. Want ooit zei Descartes, cogito ergo sum, ik denk, dus ik ben. Nou, denk jij maar lekker verder in je ivoren toren van kennis, lijkt Heschel te willen zeggen, want hij ziet het anders. Ik heb een opdracht, dus ik ben. Een mens met een opdracht. Om de aarde bewoonbaar te maken. Een wereld met een menselijk gezicht. De mens dus als een echte bondgenoot, als een partner van de eeuwige, als het gaat om shalom, als het gaat om gerechtigheid, tzedaka. Misschien moet je dat ene zinnetje van Heschel als een soort leesbeeld op je eigen wijze neus zetten. Als je je waagt aan die woorden van deze woorden, van de Barim. Ik heb een opdracht, dus ik ben. Leren dus. We weten allemaal wel uit ons eigen leven dat leren gepaard kan gaan met rijpen en groeien. Dus ook met groeipijn soms. Hè. Het afwikkelen van de banden die jou binden aan het verleden. Hoe veilig en comfortabel dat soms ook kon lijken. Abraham zag dat als zijn weg. Dat loslaten en op weg gaan. Nou, en iedereen die zijn verhaal een beetje kent, weet dat bij hem ook gepaard ging met groeipijn, om het zo maar te zeggen. Met soms onbedaarlijk vallen en dan toch maar weer opstaan. Geraakt als hij was, aangesproken als hij werd door die stem die van een belofte sprak. En wij, in diezelfde kring geroepen door Mashiach Yeshua, wij proberen diezelfde weg te gaan. Met de God van Israël op weg gaan. Dat gaat dus niet buiten het leerhuis om. De Britse rabbijn Jonathan Sacks, die noemt Israël zelfs, wat een grappige gedachte, zelfs de uitvinders van de leerplicht. En hij verwijst naar een mooi verhaal uit de Talmud. Ik zal het je voorlezen. Het gaat daar over een Joshua ben Gamla. En hij is voor Sacks de man die dat allemaal heeft gewaarborgd, om het zo maar te zeggen. Hoor maar. Gezegend in de naam van die man, Joshua ben Gamla. Want zonder hem zou de Torah in Israël vergeten zijn. Want eerst was het zo dat als een kind een vader had, de vader het onderwees. En dat, als het geen vader had, het helemaal niet leerde. Daarna vaarden ze een verordening uit dat er leraren voor kinderen in Jeruzalem moesten worden aangesteld. Maar stel, toen was het zo dat als een kind een vader had, de vader het naar Jeruzalem bracht om het daar onderwijs te laten volgen. En dat als het geen vader had, het daar niet naartoe ging om onderwijs te volgen. Daarom bepaalden ze dat er in elk district leraren moesten worden aangesteld en dat jongens van 16 of 17 jaar naar school moesten. Maar als de leraren hen straften, kwamen ze vaak in opstand en gingen ze niet langer naar school. Uiteindelijk verscheen Joshua ben Gamla en bepaalde dat er in elk district en in elk stad, in elk dorp, leraren voor jonge kinderen moesten worden aangesteld en dat de kinderen met 6 of 7 jaar naar school moesten. Hij merkt daar dan pijntjes weer op. Pas in 1870 voerde Groot-Brittannië, destijds de progressiefste en welvarendste natie ter wereld, de algemene leerplicht in. Israël was daar zo'n kleine 2000 jaar eerder mee begonnen. Dat is een mooi verhaal. Waarom? Omdat het jou als gemeenschap van synagogen en van Mashiach tot een leer- en vertelgemeenschap maakt. He, en dus klonk het een paar hoofdstukken eerder ook al in het nawoord van het Shema, zeg maar. Prent ze je kinderen in. Schrijf ze aan je deurposten die woorden en aan de poorten van je stad. Als tekenen van herinnering. Oproep om te gedenken. Om niet te vergeten. En een mens is nooit te jong of te oud om te leren. En dan ontwikkelt Mozes in deze parasha als het ware een soort politiek van herinnering, van gedenken. En daarbij klinkt het bijna omineus. Zorg ervoor dat je de eeuwige, je God, niet vergeet. Waardoor je zijn geboden, die ik jou heden voorhoud, zou veronachtzamen. Kijk, dat is het springende punt. Vergeten leidt tot veronachtzaming. En veronachtzaming van de woorden van God leidt tot een onmenselijke wereld. Want het gaat in al die woorden om een menselijke samenleving van vrede en gerechtigheid. Er ligt veel goeds in het verschiet, zegt Mozes tot die volgende generatie. Maar alles hangt af van de manier waarop jullie daarop zullen reageren, hoe jullie daarmee omgaan. Heel toegespitst gezegd, wat gaat het worden? Wordt het een weg van de verwondering? Verwondering om alle weldaden van de eeuwige, zijn daden van bevrijding? Wordt het een weg van verwondering? Of wordt het die van zelfsprekendheid? Als alles vanzelf lijkt te gaan, tijden van welvaart, overvloed, prestige, macht. Maar wie zijn wortels vergeet, zijn oorsprong, de bron waaruit we als mensen mogen leven, die verliest, voor je het weet, ook de waarden uit het oog waar het om draait. Hartstocht voor gerechtigheid, gelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid. En de geschiedenis laat ons vaak genoeg zien waar dat toe leidt. Maar hoe zit het nou met onze Rabbi Mozes? Is hij nou een soort doemdenker? Zo op te wijzen? Ik denk van niet. Hij waarschuwt en profeteert niet alleen, dat doet hij ook, maar hij leert zijn volk. Hij is onze Rabbi, onze leraar. Hij leert de gemeente vooral hoe je dat gevaar kunt vermijden. En dus hamert hij op het vitale belang van herinneren. Het belang voor de morele gezondheid van een samenleving. En met een, daar heb ik geen actieve herinnering aan, ben je bij Mozes aan het verkeerde adres. Voor Mozes is de hoeder van het geweten het geheugen. En dus klinkt het keer op keer, gedenk, gedenk, herinner je, herinner je. En in 9 van de 10 gevallen gaat het daarbij om het gedenken van Gods bevrijdende daden. Uit de slavernij, met Amalek, ga zo maar door, het manna. Het komt allemaal langs Gods bevrijdende daden. Diezelfde Jonathan Sacks die ik net al noemde, die durft het zelfs aan om te zeggen, de politiek van vrije samenlevingen hangt af van het overdragen van herinneringen. Nogmaals, de gemeente van God is een vertelgemeenschap. De mij dierbare dichter theoloog Willem Barnard schreef ooit, een heel klein versje, geloof je met je hart? Ik geloof met de taal. En heb je lief met je handen? Ik heb lief met het wonder. En wat verwacht je dan? De hoop dat het anders kan. Gedachten die mij dierbaar zijn en mij ook prikkelen. Prikkelen om het verhaal gaande te houden. Om niet te vergeten. Want het verhaal voedt het geweten. Voedt ons geloof, maar voedt ons ook ons morele besef. En voedt vooral de hoop dat het anders kan. Deze wereld anders. Kijk, in een wereld vol korte termijndenkers klinkt het allemaal rijkelijk naïef. Maar de korte termijndenker leeft van wat haalbaar is. Op diezelfde korte termijn. Heel menselijk hoor. Al te menselijk misschien. Maar een goed verhaal daarentegen maakt jou attent op wat wij niet voor mogelijk houden. Maar wat wel kan. Wie zich, zoals ooit die Syrische generaal, die Hotemetoot, die eraan moest geloven, Naaman, zich onderliet dompelen in Israëls profetie, in de geschiedenis van die bijzondere God, die dat aandurft, wordt een nieuw mens. Want dat laat je niet meer los, dat verhaal. Dat verhaal over die grote daden van God, van bevrijding, van barmhartigheid, van liefde, van ontferming. Dat verhaal laat je niet meer los. Want die bijzondere geschiedenis geeft jou als het ware andere grond onder de voeten. Grond als een beloofd land. Zo ongeveer ziet Mozes het deze Shabbat. En bedunkt, zijn inzicht heeft nog niets aan zeggingskracht verloren. Amen.